Hij zegt dat hij aan het recorden is.
Nou, openbaring. 22 hoofdstukken. Jullie waren toch bij die preek in Zeeland, of niet? Jij niet? Roos toch wel?
Ook niet. Net
als dat je in de dienst
bent. Ben je mee maar hebben?
Ja.
Ja.
Was niet bij de preek, toch? Ja. Oké. Okay. Nou, het boek Openbaring. De eerste verse. Er staat openbaring van Jezus Christus die God hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij heeft gezien. Dus wat betekent dat? Waar gaat het boek over?
Over... wat de Heer Jezus door middel van Johannes echt de wereld wil zeggen over de toekomst. Wat er dan gaat gebeuren.
Ja, het begint met de openbaring van Jezus Christus. Wat betekent dat?
Dat is dat de Heer Jezus Christus die openbaart, ja, die laat zien wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Anja?
Wat bedoel je?
Heb jij nog toevoegingen?
Nee.
Nou, het woordje van in de Bijbel, dat kan allerlei betekenissen hebben. Dat kan betekenen afkomstig van. Maar het kan ook betekenen het gaat over.
Oh, ja, ik had het ook gevat als afkomstig van.
Ja, dat is hoe we het normaal doen, maar het kan ook zijn. Bijvoorbeeld... het boek van Anne Frank.
Over.
Dat bedoel je eigenlijk. Het boek is wel van door Anne Frank geschreven, maar het gaat ook over Anne Frank. Dus dat zijn dubbele betekenissen. En dat heb je in het Grieks heb je dat heel sterk. Dan kan dat woord van, dat kan heel veel betekenissen hebben. En hier ook is de vraag natuurlijk van, is dit de openbaring die de Heer Jezus geeft? Of is het ook de openbaring die over de Heer Jezus gaat?
Nou, het is allebei.
Ja, het is allebei.
En dan staat er van Jezus Christus.
Ja, zo begint het. En dan staat er die God hem heeft gegeven. Dus als het openbaring van de Heer Jezus is, die afkomstig komt van de Heer Jezus, maar in de volgende zin staat hij komt van de Heere God af, dan is het dus waarschijnlijker dat het dus een genitivus objectivus is, zoals de Latinisten dat noemen. Dus dat het gaat over een openbaring omtrent de Heer Jezus Christus. Je hebt een woord van, kan betekenen afkomstig van, of over, of met betrekking tot. En omdat hier staat de openbaring van Jezus Christus, en dan staat er vervolgens dat God die openbaring gegeven heeft aan de Heer Jezus, is het hoogstwaarschijnlijk ook de openbaring die over de Heer Jezus Christus gaat, dat God openbaar gaat maken aan de Heer Jezus en via de Heer Jezus aan Johannes en via Johannes ook aan ons hoe hij denkt over de Heer Jezus in de toekomst. Welke plek hij de Heer Jezus in de toekomst gaat geven.
Maar ik kan er niet terug zijn dat dit anders uitlegt. Dit is weg. Van de Heer God. Vertel de Heer Jezus hoe het allemaal gaat in de toekomst. En Johannes krijgt het van de Heer Jezus te horen.
Ja, dat laatste is sowieso waar. Maar de vraag is, waar gaat het boek Openbaring over? Waar gaat het boek Openbaring over? En het boek Openbaring gaat erover dat God iets openbaar maakt. En wat maakt God openbaar? De Heer Jezus. Wie de Heer Jezus is in de toekomst. Dat is heel belangrijk. Het boek gaat niet over allemaal plagen. Die mensen vraagt van, waar gaat het over? Dan zeggen ze allemaal plagen. Allemaal enge dingen. Maar uiteindelijk gaat het erover van welke plek God de Heer Jezus in deze wereld gaat geven. In de volksmond heet het ook openbaringen, het boek. hoe noemen we dat? In de Bijbel staat heel vaak erboven openbaring van Johannes. Beide zijn fout. Het zijn geen openbaringen, maar het is openbaring, één enkel fout. Het heeft maar één onderwerp. Het is ook niet de openbaring van Johannes. Het is opgeschreven, het is de openbaring van Jezus Christus. Ja, we hebben al twee dwalingen belegd. Helemaal begin. Ja, heb je het opgeschreven?
Blijf een beetje.
Goed. Om zijn slaven te tonen wat moet gebeuren. Wie zijn die slaven? Het is een slaaf.
Een
dienaar. Dus in alle volgelingen van de Heer Jezus, die worden hier dienaren genoemd, of slaven. Dat zijn in de positieve zin van het woord. Dat je dus de Heer Jezus dient in het leven. Om die te tonen wat je moet gebeuren. Wat er zal gebeuren.
Maar die
dop
van je
kerk,
kan je beter niet
achterop
doen. Mama.
Waarom niet?
Het
beschadigt in
manje. Wat beschadigt hij?
Wat beschadigt
hij? Krassen erop.
Ik vind het lekker
schrijven. Oké, dan staat er in vers 3. Gelukkig hij die leest. En zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Dus dat is wel prettig dat een Bijbelboek begint met een belofte. En niet een belofte als je wat doet, maar een belofte als je het leest.
Wil je niet je Bijbel erbij open doen, Robert? Dus een belofte. Wie?
Een belofte als je het boek leest. En daar hoef je niet eens voor nog te doen. Maar ik word al gelukkig als je het leest. En het bewaart. Dat wil zeggen, wat is bewaren van de woorden?
En hoort en bewaart.
Er staat, hij die leest, die hoort en die bewaart. Wat is bewaren?
Dat is een gedachte.
Ja, dat is koesteren. Dus inderdaad, in je hart opsluiten. Oké. Nou, we zouden het niet over vers voor vers doen. We zouden het even hebben over het algemene overzicht. Dus we gaan nu naar het eind. Dus de Heer Jezus die verschijnt aan Johannes. Johannes schrikt. En dan zegt de Heer Jezus in vers 19 van hoofdstuk 1. Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren.
En daar vind je de driedeling van het boek.
Daar staat de driedeling van het boek. Dat wat je hebt gezien. Nou ja, dat is duidelijk hoofdstuk 1. Wat hierna zal gebeuren. Dat staat in hoofdstuk 4 vers 1. Daar staat. Er komt een stem. En die spreekt met mij. En die zegt. Kom hier op en ik zal u tonen. Wat hierna moet gebeuren.
Er staat er ook. In de vers 1. Hierna had ik een visioen.
Waar staat het in vers 1?
4 vers 1.
Ja, dat heb ik net geciteerd. Hier. Kom hier op. Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Dat staat in 4 vers 1.
Je hebt
een vertaling. Je hebt een parafrase. Goed. Hoofdstuk 1 is dus wat je ziet. Hoofdstuk 4 begint wat hierna moet gebeuren. Dan blijft er nog één stukje over. En dat is dan het tweede wat Johannes noemt. Schrijf ook wat is. En dat is dan hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Dus openbaring. Dat valt op 1 en 3 delen. Deel 1 is openbaring 1. Deel 2 is openbaring 2 en 3. En deel 3 is openbaring 4 tot en met 22.
Maar er staat ook een stukje een paar versen van Hoofdstuk 1. Dat hoort nog bij deel 2.
Ja, nou ja, die vergeef ik je. Ik begin altijd met hoofdstuk 2 vertellen. Ja? Dus hoofdstuk 1, dat is in feite wat Johannes ziet, het visioen. Hoofdstuk 2 en 3 is dat wat er is. En hoofdstuk 4 begint de toekomst.
Dus hoofdstuk 1, visioen.
Hoofdstuk 2 tot 3, wat er nu is. Een streepje onder is. En hoofdstuk 4 en verder, dat is dan wat hierna zal gebeuren. Dat zijn dan profetieën over de toekomst. Nou, dan hebben we deel 1 al gehad. Zijn we op een derde. Dus dat schiet op. Komen we nu bij deel 2. En deel 2, dat is dus dat wat er is. Nou, en wat er is, als je hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 leest, wat zie je dan?
Wat er nu is.
Ja, maar als je de Bijbel niet hebt, dan kan je verder niks zeggen, want dit is precies wat ik net gezegd heb. Maar als je de Bijbel erbij zou hebben, en gehaald zou hebben, en open zou hebben...
Misschien is het goed om even de eerste paar versen te lezen.
Ja, hij gaat even pakken.
We gaan het dan de tijd aan tafel, de openbaring lezen. Dus dan weet je dat.
Openbaring 2, hè? Nu?
Openbaring 2. Lees openbaring 2 beginnende stukjes even.
Schrijf van de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaard verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent krampvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen.
Mag ik doorlezen?
Ja, leg maar door tot vers 7.
Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Spreek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van Nicolaïte voorafschuwt. Die oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal hij laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.
Ja, nou dit is dus een brief aan een gemeente in Efeze. En als je goed oplet, dan komen er nog 6 brieven. Boris. Dus totaal, hoofdstuk 2 en 3 bestaat uit 7 brieven.
7, daar heb je mooi getal.
Mooi getal. 7 brieven. Die 7 brieven die beschrijven dat...
Dat zijn alleen maar 2 en 3.
Hoofdstuk 2 en 3, dat zijn 7 brieven. Aan 7 gemeenten.
En die hadden we gisteren opgenoemd. Weet je nog welke?
Philadelphia. Het zijn nog best wel wat. En die staan hier als goed is ergens.
Aan wie is, oh, die eerste is aan Efeze.
Efeze?
Ja, Efeze natuurlijk.
Smyrna?
Ja, maar waar staat dat?
Vers 8.
Nee, die staat hier niet. Dit vers ergens.
Wat staat in 2 vers 8 dan? Zie je het goede hoofdstuk?
Oh, Smyrna. Ja?
Ja, en vers 12?
Pergamum.
Ja, en vers 18?
Thyatira.
En vers 1 van hoofdstuk 3.
Schrijf in de engel van de gemeente Sardes.
Ja, en vers 7.
Philadelphia.
En 14.
Laodicea.
Ja, dan zijn er precies 7. 4 in hoofdstuk 2 en 3 in hoofdstuk 3. 7 gemeenten, 7 brieven. En Johannes die krijgt dus de opdracht om 7 brieven te schrijven aan die 7 gemeenten. Nou, kan je je natuurlijk afvragen... in theorie, van waarom schrijft Paulus die brief niet? Of Petrus? Waarom moet Johannes die brief schrijven? En waarom maakt hij dan niet een 4e brief van Johannes en een 5e brief van Johannes van? Maar zegt de Heer Jezus, het is een onderdeel van het boek Openbaring. Dat deze 7 brieven dus opgenomen zijn in het boek Openbaring. En het thema van het boek Openbaring is bekendmaken wie de Heer Jezus is. Dat zou je natuurlijk kunnen afvragen, in theorie. En om die reden hebben de Bijbeluitleggers ook nagedacht, misschien zit er meer achter deze brieven, dan dat het alleen maar een brief is aan een gemeente die toen bestond. Misschien moet je het wel zo lezen, dat als Openbaring 4 begint met de toekomst, als Openbaring 1 beschrijft wat Johannes gezien heeft, dat die 7 brieven eigenlijk ook profetie zijn. En dat die profetie als het ware gaan over de tijd totdat de Heer Jezus terugkomt.
Totdat?
Het opgeschreven?
Nee. Nog een keer herhalen?
Nog een keer herhalen. In hoofdstuk 1. Even kijken waar het staat. Waar staat die profetie dan? In hoofdstuk 1 vers 3, er wordt gesproken over de woorden van de profetie. Dus het Bijbelboek Openbaring is profetie. Die profetie, die begint niet in hoofdstuk 4, maar die begint eigenlijk al in hoofdstuk 2.
Nou, nu zeg je dat die hoofdstuk 1 vers 3 is profetie.
Nee, in hoofdstuk 1 vers 3 wordt het woord profetie genoemd, het boek Openbaring wordt profetie genoemd. Kan ik volgen? Dus er zijn heel veel Bijbeluitleggers die zeggen, ook hoofdstuk 2, wat alleen maar een aantal brieven lijkt aan een aantal gemeenten, dat gaat eigenlijk ook over de toekomst.
Over de toenmalige toekomst.
Over de toenmalige toekomst.
Maar je zei ook over de tijd totdat de Heer Jezus terugkomt.
Ja, de toenmalige toekomst, dus de huidige periode, totdat Openbaring 4 begint, en dat is straks. Dus wat zeggen die uitleggers? Die 7 gemeenten, dat gaat eigenlijk over 7 tijdperken in het christelijke geloof. In de christelijke bedeling, in de christelijke tijdperk. En dan zou je, als je dat inderdaad gaat lezen, dan zou je ook kunnen zeggen van ja, er zit misschien wel wat in.
Dus het kan ook gaan over 7 tijdperken, zeg jij?
Ja. Want in hoofdstuk, de eerste brief aan Efeze, dat gaat over de eerste liefde, die al langzaam maar zeker begint te verslappen. Je zou kunnen zeggen, wat is dit? Je zou kunnen zeggen, Openbaring.
Ga maar verder, dat is je vraag.
Efeze, de brief aan Efeze, gaat over de tijd van de handelingen, de tijd van de eerste christenen. De tijd van Smyrna, de tweede brief, dat gaat over vervolgingen. Dat gaat misschien wel over de tijd dan van de christenvervolgingen onder de Romeinen. Dus Efeze is de eerste eeuw.
De eerste eeuw.
Smyrna is dan de tweede en de derde eeuw.
Smyrna gaat over de vervolgingen.
De tijd van de grote christenvervolgingen.
En dat zijn de tweede en derde eeuw?
Tweede en derde eeuw. Dan de derde brief aan Pergamus. Die gaat erover dat er een soort verbond tot stand komt tussen de kerk en de wereld. En dat is misschien wel de tijd vanaf de vierde...
Wat is drie dan?
Het is drie, Pergamus. Ja. Dus de tijd dat de christen, dat het christendom de staatsgodsdienst werd in het Romeinse Rijk. Dus eigenlijk de kerk en de wereld vermengd raakten in de geschiedenis.
Hoe is dat dan?
Dat is de eerste, dus de vierde eeuw tot ongeveer de 15e eeuw.
Staatsgodsdienst werd. Ja.
Dus eigenlijk de hele middeleeuwen.
Dus vermenging, even hoor.
Of misschien tot de 10e eeuw, maar in ieder geval.
Dus vermenging. Geloof. En staat.
Ja.
En dat is ongeveer?
Ja, de vierde eeuw tot tiende eeuw, zeg maar.
En die andere vier boeken?
Welke andere vier?
De andere vier.
Waren dat de middeleeuwen?
Ja, maar we zijn nog niet klaar hoor.
Waren dat de middeleeuwen?
Middeleeuwen, ja. Dan heb je Thyatira. In die brief lees je heel veel terug over afgoderij. Dus het wordt ook wel vergeleken met de katholieke kerk, de staatskerk in de middeleeuwen en daarna. Waar natuurlijk heel veel afgoderij en heel veel verering van beelden en noem maar op plaatsvindt. Maar waar eigenlijk het geloof misbruikt wordt om wereldse doelen te bereiken.
Hoe verschil is dat?
Nou, dat is eigenlijk de 10e eeuw tot en met de 15e eeuw, maar daarna blijft het doorgaan.
Veel beelden.
Ja.
Verafgoding.
Ja. Oké. Dan komen we bij Sardis, de vijfde. En men heeft daar wel wat in herkend van de kerken in de tijd van de reformatie. Dus dat zijn de protestantse kerken. Die na Luther, dat is de 16e eeuw en verder. Die,
Sardes is dat?
Sardes, ja. Dus dat is de 16e eeuw en verder. Dat er dus de reformatie was. Het geloof en de Bijbel kwamen weer centraal te staan. Maar er zat heel veel doodsheid in deze reformatie op het eind.
Niet bij Luther toch?
Niet bij Luther, maar het werd wel heel gauw een hele dode orthodoxie. Zoals dat
en Sardes, welke eeuw zijn is dat?
16e eeuw en verder, maar het blijft ook tot vandaag de dag. Vind je dat terug in sommige kerken?
Dus de geloof in de Bijbel kwamen weer terug.
Ik versta niet wat je zegt, David.
Het Rooms-Katholieke, dat is het gewoon.
Dat is er ook nog steeds.
Uit het vorige week.
Ja, en Sardis is er ook nog, en Philadelphia is er ook nog, en die laatste is er ook nog.
Maar ook dus uiteindelijk. Maar uiteindelijk ook een enorme doodsheid in het geloof.
Ja.
Een enorme. En hoe komt dat door wetticisme?
Wetticisme en de vorm die toch weer centraal staat in plaats van de inhoud. Nou, dan heb je dus de zesde kerk is Philadelphia. En Philadelphia, dat is een gemeente die maar klein lijkt, maar heel veel kracht heeft. En misschien dat we daar wel iets van kunnen terugvinden in de grote opwekkingen in de 19e en de 20e eeuw. Dat er heel veel opwekkingspredikers waren, heel veel vernieuwing. Dat heel veel evangelische en pinksterkringen zijn ontstaan. Heel veel herontdekkingen in de Bijbel over het werk van de Heilige Geest.
En hoeveel eeuw is dat?
19e en 20e. Of misschien 19e eeuw, moet ik dat zeggen. Ik zeg maar 19e eeuw. En uiteindelijk hebben we dan Laodicea. Dat is de zevende. En Laodicea, dat is eigenlijk een beetje van alles niks. Niet heet en niet koud. Zo van geloof maar lekker als je er maar niet al te veel inhoud aan geeft. En misschien dat daar wel iets van de vrijzinnigheid in zit. Alle kerken van vandaag de dag, die wel kerk willen zijn, maar niet meer in de Bijbel willen geloven. En ook niet de Heer Jezus willen kennen.
En wanneer is dat, Laodicea?
Dat is 20e eeuw. Tot vandaag.
Dus wel kerk willen zijn?
Zonder Christus, die staat buiten. Nee,
maar zonder Christus. Ja.
Dus eigenlijk kan je deze hoofdstukken ook lezen als profetie. En dan krijg je dus een plaatje van de geschiedenis van de kerk.
Hey, dus we zitten in de zevende periode.
Volgens dit wel. Wist je dat? Dan wist je toch wel dit?
Wel. Maar dat is al heel lang geleden dat ik dit gehoord heb. Maar het is ook weer een aanwijzing dat weer Jezus snel terugkomt.
Ja.
En als het hier nu stopt.
Goed, dan hebben we twee delen al gehad. Nu het derde deel nog. Wat een.
Derde deel?
Nou, het derde deel is vrij simpel.
Het 4 tot en met 22.
Nee, 4 tot 11. Het derde deel gaat ook. Ja, maar schatje, luister.
Ja, hij past er niet in.
Wat past er niet?
Ik dacht tot en met het laatste hoofdstuk.
Ja, maar luister. Hij
ik
past
een ja, weet je.
Ja, maar we zijn een bijbelstudie aan het doen. Interesseert mij dat hoesje nou? Mozes is meer met zijn pen bezig dan met...
Ik dacht dat het
4
tot en met
2. Ja, ik ben even uitleggen. Mozes, het laatste deel. Welke hoofdstukken waren dat?
Dat is 4 tot en met 11.
4 tot en met 22, maar 4 tot en met 11 is het eerste stukje van het laatste deel. Dus het laatste deel, hoofdstuk 4 tot 22, begint eerst met 4 tot en met 11.
En wat is het tweede stuk?
Daar kom ik zo meteen op. 4 tot en met 11, en dat gaat over eigenlijk alles wat er hierna gaat gebeuren, en dat begint ermee dat Johannes in de hemel mag kijken en dat hij ziet dat God als het ware de laatste gebeurtenissen in werking stelt. En dan heb je dat troongezicht met die boekrol die verzegeld is en dat niemand die boekrol kan openen.
Dus dit is...
Hoofdstuk 4 en 5.
Dus Johannes kijkt in de hemel en ziet...
Hoe heet het gedeelte 4 tot met 11 en 12 tot met 22?
Hoofdstuk 4 tot met 22 is wat er straks zal gaan gebeuren. En hoofdstuk 4 tot en met 11 is als het ware, moeilijk woord, een chronologisch overzicht van de toekomst. En chronologisch, dat schrijf je met CH, dat wil zeggen dat het dus als het ware netjes in de tijd achter elkaar doorloopt. Dus de ene gebeurtenis volgt netjes op de volgende gebeurtenis. Dus als de een voorbij is, begint de volgende. Dus hoofdstuk 4 tot 11 geeft eigenlijk het plaatje voor de toekomst, wat er zal gebeuren. En hoe het zal gebeuren. En die andere hoofdstukken, die leggen vervolgens nog een paar bijzondere dingen uit, die als het ware in die periode van hoofdstuk 4 tot en met 11 gebeuren. Dus het is een paar stukjes uit hoofdstuk 4 tot 11, die worden daar nader toegelicht.
Dus hoofdstuk 12 tot 22.
Ja, dat zijn dus eigenlijk
een aantal gebeurtenissen
uit die periode van hoofdstuk 4 tot 11, die nader worden toegelicht. Nee, alsjeblieft niet bij de bank, Boas. Nee, echt niet. Geen geknoei met die pen. Echt niet doen. Want als je dat nou doet, zometeen heb je een inktvlek in die bank. Dus als je niet fatsoenlijk kan schrijven,
klaar. Schrijf me maar over, papa.
Je moet geen pennen openmaken bij de bank. Ik vind het al helemaal niet leuk hoe je nu schrijft.
Goed nu schrijven.
Hij schrijft tenminste wel netjes.
Hij schrijft wel netjes.
Hij geeft me ook eens een compliment. Ja. Hè? Hij zet heel veel aantekeningen
te maken. Dat is zo. Ja, maar...
Jij bent niet blij met die pen bij de
bank. Dat hij zo dicht bij de bank zit.
Nou, we kunnen voortaan ook aan die tafel gaan zitten als brandstudie.
Mag ik ook. Maar goed, nu zijn we hiermee bezig. Hoofdstuk 4 tot 11.
Ja.
Dat begint dus met hoofdstuk 4.
Mm-hmm.
En hoofdstuk 4 beschrijft het troonvisioen. Dan wordt een boekrol gezien. En de Heer Jezus gaat die boekrol openmaken. In hoofdstuk 5. En als die boekrol geopend wordt, met elk zegel van de boekrol gebeurt er wat.
4 en 5.
Hoofdstuk 4 en 5 begint met de boekrol.
Dus elk zegel is een gebeurtenis.
En vanaf hoofdstuk 6 heb je al die zegels die opengemaakt worden. En dan gebeurt er wat. Dus bij elke keer als een zegel opengemaakt wordt, dan komen de ruiters of er gebeuren de andere dingen. Dan staat er in hoofdstuk 8. Dat het zevende zegel wordt opengemaakt. En dan denk je, dan ben je er. Maar als het zevende zegel wordt opengemaakt, dan komen er plotseling 7 trompetten. En bij elke trompet die trompettert, gebeurt er weer wat. Dit is hoofdstuk 8.
Hoofdstuk... Ja, daar had je hele leuke plaatjes van, Rudy. Op die,
ja.
Dat is wel leuk om dat, die plaatjes aan hen te geven.
Dat kan.
Ik heb ze ook bewaard. Ik kan ze misschien wel voor hen even kopiëren.
Ik heb ze digitaal. Ja. Dus dat zevende zegel, dat bestaat dan uit 7 trompetten. Nou, die 4 trompetten is hoofdstuk 8. Dan heb je 2 trompetten in hoofdstuk 9. En dan heb je de laatste trompet in hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11, vers 15.
Dan slaan we er nou niet het daarover?
Nee, dan hebben we 4 plus 2 plus 1 is 7. 4 in hoofdstuk 8.
Oh, 4.
4, ja.
4 in hoofdstuk 8.
2 in hoofdstuk 9.
2 in hoofdstuk 9.
En dan heb je nog eentje in hoofdstuk 10. 11.
1.
Ja, de laatste bassein. En dat kunnen we even lezen. Hoofdstuk 11, vers 15 tot 18.
Dus, papa. Dus, 4 in hoofdstuk 9, 3 in hoofdstuk 10 en 1 in hoofdstuk 11.
Ja, dan heb je er.
Dan heb je er 8.
7. 4 plus 2 plus 1. Nee, hoofdstuk 10 zit niks.
Hij zei hoofdstuk 9, 3, maar ik moet
2. Nee, 2. 2 in hoofdstuk 9, 0 in hoofdstuk 10 en 1 in hoofdstuk 11.
Dan heb je maar 3.
4 in hoofdstuk 8.
2
in hoofdstuk 9. 1 in hoofdstuk 11. En volgens de nieuwe rekenmethode van Dekkers is dat 7. Daar is ook weer wakker.
02 in hoofdstuk.
Het duurt even. Doe maar een balletje zoveel is.
0 in 10.
Oké, nou dan zijn we in hoofdstuk 11, vers 15 tot 18 aangekomen. En dat is het einde van de tijd.
Dat is hoofdstuk 11.
En dan zeggen we dat vers 19 het einde is.
Nee, vers 19 is een nieuw gedeelte. Maar omdat jij een parafrase gebruikt, die maakt een rommeltje van. Dus dat zal ik zo meteen even uitleggen waarom. Ja?
Einde maar van de tijd, hè?
15 tot 18, laat het even lezen. Wil jij dat lezen, David? Openbaring 11 vers 15 tot 18. En dat is eigenlijk het einde van waar alles uitmondt.
Toen is de zevende engel op zijn bezuin. En de hemel klonken luide stemmen. Die zeiden, nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld. En die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. De 24 oudsten op een zeeuwen. Mijn God die op een zeeuwen. Zich neer en aanbaden God. Met woorden wij danken u Heer, onze God, almachtige. Die is en die was, de man is uw grote macht. Neemt u het koningschap op u. De volken raast uw woede, maar nu dat u uw woede raast. De tijd is gekomen om een oorlog te gaan over de doden. En om mijn dienaar te profeten te belonen, evenals de heilige en degene die Johan uit ons hebben voorgedaan, en ook om hen die de aarde vernietigen, nu zelf vernietigen.
Ja, dus dit is in feite waar alles op uitmondt, dat God zegt van nu is het moment gekomen dat de Heer Jezus terugkomt, en nou zal ik iedereen zijn loon geven. En nou zal ik een einde maken aan deze wereld en een nieuwe wereld maken. Dus openbaring 4 tot en met 11 vers 18. Dat vormt één, moeilijk woord, chronologisch overzicht van de toekomst. 4 vers 1 tot 11 vers 18. Ja? Oké. En nou denk je van, dan zijn we er. Nee, want openbaring heeft nog 11 hoofdstukken. Wat doen die 11 hoofdstukken dan? Die 11 hoofdstukken... 4 vers 1 tot 11 vers 18.
Is het dan 11 vanaf vers 19?
Is een nieuw begin. En hoe zie je dat een nieuw begin is? omdat het begint met de woorden: en de hemel werd geopend. Want zo begon hoofdstuk 4 ook. De hemel werd geopend. Dus er is een nieuwe openbaring. Wat je dan ziet, dat in hoofdstuk 11 vers 19, en dat loopt door tot aan het eind van hoofdstuk 16, dat je een aantal dingen vindt waarin de engel Johannes nadere toelichting geeft over wat er in de toekomst zal gebeuren. Dat zijn dus gebeurtenissen die zich ergens afspelen in de tijd tussen openbaring 4 en openbaring 11, maar die apart worden beschreven. Je vindt bijvoorbeeld over die zegels, en vind je hoe dat dan gaat, en met dat beest en zo, en getrouwen. Dat wordt allemaal dan later in hoofdstuk 13 toegelicht. Dus verschillende dingen uit die eerdere hoofdstukken, die worden dan opnieuw toegelicht, of nader toegelicht. En zo zie je bijvoorbeeld in hoofdstuk 16, dat er ook nog 7 schalen zijn. We hadden 7 zegels, we hadden 7 trompetten, we hebben in openbaring 10 ook nog 7 donderslagen, die niet worden uitgelegd. Maar in openbaring 16 heb je blijkbaar ook nog 7 schalen met allemaal ellende. Die zitten dus ook nog ergens in die tijd, alleen we weten niet precies waar. Dus Gods oordeel met het factor 7, dat wil zeggen in volheid zal God de wereld oordelen. Dat was opschrijven. Getal 7 komt vaak in openbaring voor. 7 gemeenten, 7 schalen, 7 trompetten, 7 engelen. Dat betekent... Doen we zo meteen maar voor ons.
Maar ik zal de achterkant kijken.
Getal 7 komt vaak voor. Het getal van de volheid. Want God brengt alles tot volheid. En daarom zijn ook 144.000. De snelle rekenaars gaan denken 144.000 met 7 te maken. 144 is 12 keer 12 en 12 is 3 keer 4 en 3 plus 4 is 7.
Opa, vroeger had je ook echt van die oeroude getallen en dan had je veel, niks en
0 1 veel.
Ja, niks en veel.
0 1 veel.
En dan kon je maar een paar sommetjes maken. 0 plus 0 is 0. 0 plus veel is veel. Veel plus veel is veel. En veel plus 0 is veel.
Ja, het enige nadeel is veel min veel. Is dat 0 of is dat 1 of is dat veel?
0.
Ja, we gaan verder. Oké, dus dat is hoofdstuk 11 tot en met 16. Dat slaan we verder over nu even. En dan hebben we nog 2 stukken over. Hoofdstuk 17 tot 22. En het zijn nog 2 stukken die erin zitten. En die 2 stukken die beginnen allebei met dat er een engel komt. En die gaat iets uitleggen. Dus in openbaring 17 vers 1. Daar staat er een van de engelen die de 7 schalen had. Die kwam en sprak met mij. En datzelfde vind je terug in openbaring 21 vers 9. Dus openbaring 17 vers 1 en 21 vers 9 zijn ook stukjes begin van een nieuw deel.
Gaat daar het boek over nou nu?
Dat weet ik niet. Maar 21 vers 9 en een van de 7 engelen die 7 schalen hadden, die sprak met mij. Dus dat zijn ook 2 aparte stukken. Openbaring 17, dan zegt die engel van kom, ik zal je de grote ontrouwe vrouw laten zien. Babylon. En in openbaring 21 zegt de engel, kom, ik zal je de grote trouwe vrouw laten zien. Jeruzalem.
2 vrouwen.
2 vrouwen. Heb je het opgeschreven, Boos? 21, 17 dus vers 1. En 21 vers 9. 2 delen. De 2 laatste delen van het boek.
En welke 2 delen?
Openbaring 17 vers 1 tot en met 21 vers 8. Dat is deel 3.
Ja?
En dan 21 vers 9 tot en met 22 vers 5. Dat is deel 4. En deel 3 gaat over Babylon. En deel 4 gaat over Jeruzalem.
nu zit je hoofdstuk 11 tot en met 22 te delen in 4 delen.
Ik deel hoofdstuk 4 tot en met 22 in 4 delen. Hoofdstuk 4 tot en met 11 is een chronologisch overzicht van wat God met de aarde zal doen.
Ja.
Hoofdstuk 11 vers 19 was het. Mm-hmm. Tot 16 is dan de toelichting op een aantal bijzondere gebeurtenissen. Deel 2.
Dus deel 2.
Ja. Deel 3 is hoofdstuk 17 tot 22 vers, wat was het nou? Vers 8.
Mm-hmm.
21 vers 8. Dat gaat over Babylon en wat erop volgt. En 21 vers 9 en verder, dat gaat over Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. Dat zijn de 4 delen. En het leuke is dat het deel van hoofdstuk 17 vers 1 tot 21 vers 8, dat dat ook weer een chronologisch overzicht is. Daar volgen de gebeurtenissen elkaar weer op.
Nou, het laatste mis ik even. Wat zeg je?
Het derde deel, wat daarin staat, is net als het eerste deel een chronologisch overzicht. Dus daar zitten de gebeurtenissen geordend in de tijd. Dus wat je vindt in hoofdstuk 17, is dat je in, tot 21, staat er heel vaak hierna. Hij liet me dit zien, en hierna zag ik, en zag ik dat. En hierna gebeurde dat. En hierna sprak die dat. En hierna zussen me zo. Dus het woord hierna, dat vind je heel vaak. En dan kom je in het duizendjarige rijk, en hierna, en ik hoorde, en ik zag, en hierna, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus eigenlijk, alles wat er in die hoofdstukken staat, dan wordt de komst van de Heer Jezus nog een keer beschreven, vanuit een ander gezichtspunt.
Wat is dit nou?
Ja, dat vraag ik me zo. En dat gaat dan door tot, gaat eigenlijk verder door dan het eerste overzicht. Want het eerste overzicht, hoofdstuk 11, stopte bij het vrederijk, het duizendjarige vrederijk. Dit duizendjarige vrederijk, dat wordt opnieuw bereikt in de openbaring 20. Maar dan gaat het verder. Maar laat dit gedeelte ook zien wat erna komt. Nou, dat is eigenlijk een beetje het overzicht van de openbaring. Helpt dat?
Ja, alleen het laatste stukje, dat vond ik een beetje, had ik niet in de gaten dat je 4 delen was aan het vertellen. Het derde deel heb je dus verdeeld in 4 delen.
Ja, ook maar 4 tot 22 valt uiteen in 4 delen. En deel 1 en deel 3 zijn chronologisch. En deel 2 en deel 4, dat zijn dus toelichtingen erop.
Dus, deel 1 en 3 zijn chronologisch. Deel 2 en 4 zijn toelichtingen.
Mag ik het alweer?
Daarop.
Ja.
Dus wat is het nou?
Het laatste deel van openbaring, dat is het derde deel, dat is deel 4, hoofdstuk 4 tot en met 22. Die valt uiteen in 4 delen. Die heeft papa net toegelicht. Ja. Waarvan deel 1 en 3 chronologisch zijn.
Dus daar zit het allemaal.
Dus daar, daar wordt verteld en dan gebeurt dit en dan dat en dan dat.
Dat is een soort tijdas waar alle gebeurtenissen aan hangen.
Een soort tijdsbalk. En in het tweede en vierde deel wordt er toelichting over gegeven.
Dus hoofdstuk tweede deel is hoofdstuk 11 tot 16. Dat zijn dus plaatjes die eigenlijk er nog tussen geplakt moeten worden. En hetzelfde geldt met hoofdstuk 21 en 22. Dat is ook een plaatje wat als het ware in het voorgaande stuk nog tussen geplakt moet worden. Hoofdstuk 4 tot en met 11. Hoofdstuk 11 tot en met 16. Hoofdstuk 17 tot en met 21. 21 tot en met 22. Wat zegt Jefta?